Mooi. Nou zou ik natuurlijk een prachtige vaderdag preek kunnen houden. Ga ik niet doen. Eén ding. Ik las pas en dat vond ik zo mooi. Een goede vader. Je kunt alleen maar een hele goede vader zijn door je vrouw te beminnen. En te laten zien aan je kinderen dat jullie ontzettend veel van elkaar houden. En dat vond ik een hele mooie. Want inderdaad, met de jongeren waar ik mee werk, is dat het basic principe wat ze missen. Ze komen bijna allemaal uit eenoudergezinnen. En daardoor ontspoort het. Die jongens weten niet hoe ze naar meiden moeten kijken. Die meiden weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Want hun vader vertelt hun niet dat ze mooi zijn en dat hij van ze houdt enzovoort. En ze hebben geen ouderlijke liefde gezien hoe dat gaat tussen man en vrouw. Dus neem dat mee voor het volgend jaar als vader. Ik vind het niet makkelijk, maar gelukkig ben ik een eind op weg in het leven. Ik heb het nou wat geleerd. Ik word niet meer gehinderd door kinderen thuis die mij onrustig maken. Dus ik kan me helemaal op mijn vrouw richten. Te gek. En dat is mooi. Dat is leuk. Die tijd komt dan voor jullie nog wel, zeg maar. Ik wil het hebben over ons als kerk. Ik vond het zo geweldig om hier mee te maken. Hoe je ziet dat de jeugd mee gaat komen in het kerkelijk gebeuren, zeg maar. Dus ik wou daar met elkaar eens over hebben. En een hoofdstuk wat daar helemaal over gaat is 1 Korinthe 12. En dat is denk ik voor jullie best bekend. Vooral het middenstuk zal bekend zijn. En daar begin ik ook met lezen. Daar vergelijkt Paulus de kerk met het lichaam van Christus. En dat is gewoon ontzettend duidelijk en mooi. Ik lees vanaf vers 12 in 1 Korinthe 12. En daar staat: een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, of vul maar in, we zijn alle van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort je er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Nou, dat is bekend feitje. Er zijn liedjes over, hand, oog, oor, voet. En ik denk dat de volwassenen hier ondertussen wel weten welk lichaamsdeel ze zijn. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je met elkaar een kerk vormt, hoor je een beetje te weten hoe zit ik erin. Maar nu wil ik graag voor de mensen die hier zitten onder de 18 eens weten. Weten jullie al welk lichaamsdeel je vertegenwoordigt in de kerk? Wie het weet mag het zeggen. Dat is lastig, hè? Want je bent nog op zoek. En misschien denken die ouders waar wij komen er goed vanaf, maar ik weet het ook helemaal niet of zo. Dat zou best kunnen. Bovendien verandert het. Het is natuurlijk heel apart met het lichaam van Christus. Maar je ontdekt gaandeweg dat terwijl je altijd als voet hebt gewerkt of zo, dat je misschien wel een andere plek in het lichaam krijgt. Zo werkt God. God is groot. God verandert mensen. En God geeft ontwikkeling en groei. Maar zitten er hier onder de jongeren al mensen die weten dat ze bijvoorbeeld een handje zijn in de gemeente, of een voet, of een stemmetje, of goede oogjes hebben? Nou, dan is deze preek helemaal voor jullie. Ik ga er helemaal tegenaan. Van de volwassenen, wie weet het echt niet? Kijk, heel aarzelend zo gaan. Nou, goed luisteren dan. En de rest die zal er een beetje of tussenin hangen. Is er iemand die zegt, yes, ik ben absoluut zeker van mijn lichaamsdeel. Ik ben een oor, oog, neus, mond, weet ik veel wat. Wie kan even kort? Vertel het eens, Frits. De techniek van het lichaam. Ja. Dat is een interessant, daar ga ik straks even met je over praten. hij stond niet meer, want zoals een aantal van jullie weten, ik spreek al jaren vanuit Genesis 1, de zeven scheppingsdagen. Geweldig, die gaan de hele Bijbel door. Ik heb hier denk ik ook eens over de wapenrusting gesproken, de zeven zegeningen, zeven dagen van liefde, zeven keer bidden. In die zeven dagen heeft God alles gelegd wat hij in deze aarde aan het doen is en gaat doen. En ik heb ook de vrijheid genomen om uit 1 Korinthe 12 zeven lichaamsdelen neer te zetten. Gekoppeld aan zeven dagen. En dan gaan we verder straks nog kijken waar dat nog meer aan gekoppeld is. Ik heb gekozen voor de ogen, de oren, de voeten, de handen, het hart of de ziel van het lichaam, de mond en de knieën. Of als je het iets minder, de billen, zeg ik ook eens. Knieën of billen hebben dezelfde soort functie in dit geval. En dan hoort bij dag 1, horen de oogjes, je gaat zien dat er iets gebeurt op deze wereld. Je gaat zien dat je tot geloof gekomen bent, klein stukje ontwikkeling. En dan komen de oren, tweede dag. Je gaat beluisteren de stem van God. Er is hemel en er is aarde. Er wordt scheiding gelegd tussen hemel en aarde. De voetjes, de eerste, feest van de eerstelingen. Je gaat met de plantjes komen op. Er gaat iets gebeuren op deze aarde. Dan komen de handjes. En dan gaat er gebouwd worden. Dat is ook het tijdperk, het vierde dag van zon en maan. Alles wordt bevestigd. De Israëlieten wonen in het beloofde land in de periode van 1000 jaar die hieraan gekoppeld zou kunnen worden. En dan komt de vijfde dag, dat is mijn lievelingsdag. Dat heb ik hier misschien wel eens verteld. Daar hoort het bezuinenfeest bij. De wonderlijke dag van de diepere gedachten, de visjes in de zee, de hogere gedachten, de vogeltjes in de lucht. En bezuinenfeest, een nog niet vervuld feest in mijn optiek. Sommigen zeggen, hebben daar andere gedachten over, dat mag. Maar ik kijk ieder jaar weer uit, dan ga ik echt weer even zitten. Van, is het de dag dat onze Heer, de dag, niemand weet de dag of het uur, want het is een beetje geheimzinnig feest, dat de Heer iets wil laten zien van zijn terugkomst. Ik ga er in ieder geval over nadenken. Is het niet dit jaar, dan is het volgend jaar dat hij terugkomt, toch? Ergens weer. Daar hoort het hart en de ziel bij, kom ik straks op terug. Prachtig mooie lichaamsdelen. Dan hebben we nog de mond. Die hoort bij dit tijdperk, de zesde dag. Wij horen erop uit te gaan. En er staan verschillende teksten natuurlijk in het Nieuwe Testament. Wie zal geloven als hij het niet heeft gehoord? En dan hebben we voor de zevende dag, de rustdag, hebben we de knietjes of de billen. Je gaat zitten en je gaat bij de Heere God zijn. Daar kijk ik ook naar uit. Nou, ik ga er maar heel snel doorheen, want we hebben zo heerlijk gezongen. En je moet er thuis maar eens over na gaan denken. En zo, waar zit ik in dat lichaam? Maar wat ik het belangrijkste vandaag vind, is dat we dat lichaam koppelen aan de dingen waar Paulus het ook aan koppelt. Namelijk, vele gaven, één geest staat er boven het stukje. Maar het gaat er hem om dat je jouw lichamelijke functies koppelt aan de geestelijke functies die God wil. En dat is superbelangrijk. Dus hij begint dit hoofdstuk, daar gaan we straks wat van lezen, met de geestelijke gaven die je eigenlijk één op één kunt koppelen aan die lichaamsdelen. En hij eindigt het hoofdstuk met de geestelijke bedieningen die mensen in de gemeente mogen hebben. En ik vind dat superbelangrijk. En we doen er soms super weinig mee. Ik ben, en daar heb ik mee geworsteld, jullie mogen het van mij, ik ben een oog. En ik zie alles. Maar dat betekent ook dat ik soms heel kritisch gekeken heb naar deze wereld. En bij het oog, komen we straks, hoort de gave van wijsheid. Ha, nu snapte ik het ineens waarom ik het mezelf zo moeilijk maakte. Want wijsheid kwam pas met de jaren, een heel klein bijtje. Moet daarin groeien. En als ik dingen zie, moet ik daar met wijsheid mee omgaan. Maar ik zie ontzettend veel. Ik zie dat wij Pinksterfeest hebben gevierd. Geweldig. Dat daar 60.000 mensen bij elkaar waren. Die echt een aanraking van Gods geest hebben gehad. Daar doe ik niets aan af. Dat is geweldig. En dan denk ik, wat gebeurt er nou toch daarna? Want als wij 60.000 begeesterde mensen hebben, die een plek in het lichaam weten en de gaven weten, dan hoort daar van alles te gebeuren. Ja, natuurlijk weet ik dat wij kwetsbare mensen zijn en gebroken mensen en dat er wel eens wat misgaat. Maar ik kon het gewoon niet rijmen. De uitingen die we soms zien en de geest die van alles wil. En dat we in onze, als we terug zijn in onze plaatselijke gemeente, dat belemmerd wordt. En de belangrijkste belemmering zal ongetwijfeld de liefde zijn. Daar kom ik straks op terug. Want de liefde is een verschrikkelijk lastige. Daar heb ik hier over gepraat. En daar kun je niet genoeg over nadenken en voor bidden. Maar wij leven in een cultuur die zo averechts staat op wat onze Heer ons meegaf. Liefde voor elkaar. Jezelf helemaal opofferen. Gewoon. Voor een ander. In onze individualistische maatschappij. Zo van anderen houden is vaak een stapje te hoog. En daar mogen we iedere keer aan werken. Maar de tweede wat ik zie is dat wij niet altijd volledig gebruik maken van de geestelijke gaven van God. En ik ga je ook vertellen waarom niet straks. Maar dat is ook een belemmering. De belangrijkste is de liefde. Daarom staat er ook, in 1 Korinthe 12 staan al die gaven uitgewerkt. Dan ga ik straks nog één tekst lezen uit 1 Korinthe 14. Dat we ons mogen streven naar een van die gaven. Maar daartussen staat de liefde. Het loflied op de liefde. Op 1 Korinthe. En die is zo superbelangrijk. Als je die niet hebt, kun je mijn hele preek wel even aan de kant schuiven, jongens. Want het gaat om de liefde. Jaag die na. Maar vervolgens zeg ik, volgens mij hebben wij door allerlei culturele dingen iets, een huivering opgebouwd over, koppel nou wat jullie aan het doen zijn in de gemeente, is duidelijk aan Gods geestelijke gaven. Ik ga er een paar lezen in 1 Korinthe 12, ik lees vanaf vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Hey, dat hebben we ook gelezen over dat lichaam. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Halleluja, dat is toch zo mooi. Aan de één wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. En weer ander de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken. Of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Sorry, het stond er echt, hè? Ik heb geen andere vertaling genomen of zo. Dit staat er. En ik denk dan, huh? Wauw. En dan komt gelukkig een stukje, daar kan ik me weer in vinden. Dat hebben we net gelezen. Oh ja, we zijn allemaal het lichaam. En dan eindigt die het hoofdstuk met, en nou ga ik het nog even specifiek maken voor de taken die er zijn. Vers 27 is dat. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. En dan herhaalt hij zijn manier van praten, zoals over het lichaam. Is iedereen soms een apostel? Nee, niet iedereen. Wel veel. Of een profeet? Is iedereen leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Nee, niet iedereen, maar een aantal. Je kan gewoon wonderen verrichten. Of kan iedereen genezen? Nee, misschien niet, maar er zitten er hier een paar, toch? En dan ben ik flabbergasted eigenlijk. Als ik studie maak van dit hoofdstuk, wat ik al een poos doe in mijn leven, ben ik flabbergasted. Want het klopt niet met de praktijk. Ik heb hier ook seminars over gegeven. En een van die broeders vroeg een poosje terug in vertwijfeling aan mij. Corné, hoe kan dit? Waarom doen we er zo weinig mee? En ik zei, volgens mij weet jij het antwoord zelf. Ja, zei hij. Ja, eigenlijk wel. Het is namelijk moeilijk om er iets mee te doen. En veiliger om er niet zo heel veel mee te doen. Als ik in een gemeente kom en vraag hoe die opgebouwd is, dan hebben we leraren. Want leraar kun je zijn uit eigen kracht. En dan hebben we herders. Maar herder kun je zijn uit eigen kracht. Geeft de Bijbel ook heel duidelijk, slechte herder. We hebben zelden iemand die wonderen verricht, want dat doe je namelijk niet uit eigen kracht. We hebben zelden iemand die geneest. Ja, ik kom er straks op terug, want ik praat. Je weet wel, ik ben een beetje rechtlijnig. Hè? We hebben zelden mensen die genezen, die dat roepen. Ja, onze gemeente heeft. Daar zitten de genezers, daar zitten degenen die wonderen verrichten. We hebben een aantal apostelen, we hebben een aantal profeten. Oh nee, dat kan niet! Want dan denken we aan de charismatische beweging. Dan denken we aan de vijfvoudige bediening die in Efeze nog eens herhaald wordt: apostel, profeet enzovoort. En dat gaat helemaal mis. Daar zijn kort geleden weer gemeentes op uit elkaar gegaan. En vanwege het feit dat wij met de termen apostelen en profeten en wonderdoeners enzovoort zoveel mis hebben zien gaan, zie ik ze helemaal niet meer terug. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat in deze moeilijke tijd, waarin we allemaal op drift zijn en we jongeren ontzettend graag weer in de kerk zouden komen, maar ik zie ze niet, hè, de tieners. Maar als wij de gaven van de geest laten zien, daar zitten die jongeren wel op te wachten, hoor. Daar zitten ze wel op te wachten. En ik weet precies hoe het gaat, want ik ben opgegroeid in een gemeenschap waar we zeiden apostelen. Nee, daar waren er 13 en nu niet meer. Ik denk, wel jammer, want wij hebben die apostelen nodig. De apostelen die met dat oog en wijsheid zien wat gebeurt er in een gemeente. En daar met wijsheid mee om kunnen gaan. En daar gewoon iets over kunnen zeggen. Ik moet nog niet altijd zeggen dat zij leiding daarin nemen. Dat is weer een andere gave. Maar een apostel is iemand die in alle wijsheid kan zien wat er gebeurt in deze wereld. En wat er nodig is. En als u vanuit traditie of wat dan ook moeite hebt met het apostel noemen, want misschien hebben jullie hier vroeger wel een apostel gehad of zo, en dat is helemaal misgegaan, want die dacht gelijk dat hij alles moest regelen of weet ik veel. Maar zeg dan apostel met een heel klein aatje, dat zijn we namelijk allemaal een klein beetje, wij zijn gezanten van Christus. Apostelen. In deze wereld, met een boodschap. En een paar van u hebben werkelijk hartstikke gaven, apostolische gaven. En daar zullen ze zich nooit op voorstaan. Het oog van deze gemeente. Die ziet wat er buiten gebeurt, die ziet wat er binnen gebeurt, die ziet hoe dat gekoppeld kan worden enzovoort. En ze zullen nooit roepen, ik ben een apostel, maar geef ze alsjeblieft het gezag van de apostelen. Laat ze hun inbreng geven in waar een gemeente naartoe kan gaan. En geef dat niet, zoals ik heel vaak heb zien gebeuren, aan iemand die zich als manager bewezen heeft in deze wereld. En een goed leiding kan geven enzovoort. En een missieplan en een visieplan kan opzetten. En zwakte, sterkte analyse en noem maar op. Allemaal best aardig. Maar die apostel kijkt daarnaar. En die geeft een belangrijk geestelijk inzicht. En daar mogen we naar luisteren. Profeten. Zitten hier profeten? Jullie missen weer. Het is de tweede die genoemd wordt. Het is een heel belangrijk onderdeel, hoor. Profeten, dat zijn de mensen, de oren, die luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. En het lijkt een beetje op de mond ook, want die vertellen dat ook aan mensen. Dit mag wel, dit mag niet. Jongens, laten we op de weg des Heeren blijven. Mij is geleerd dat profeten tegenwoordig, dat zijn niet meer die mensen in kamelenharen, jassen en weet ik veel, sprinkhanen eten. En weet je, die ene profeet die op zijn zij moest liggen, jarenlang, hè? Verschrikkelijk, zeg je al. En dan moest eigenlijk eten vanaf zijn menselijk. Nou, een heel raar verhaal. Profeet is niet fijn, hoor. Maar mij is geleerd, joh, profeten, Corné, dat zijn de mensen die Gods woord doorgeven. Ja, dat is waar. Dus als ik hier sta, dan ben ik een profeet. Ik zeg, nou, vind ik hartstikke fijn. En gelukkig wordt er heel veel voor mij gebeden. Als ik hier sta, voel ik me ontzettend safe. Want er wordt heel veel gebeden dat ik alsjeblieft de woorden van God mag spreken. Maar liever zou ik nog bidden voor al die plekken waar ik kom, waar ik het wel eens vergeet. En bidden voor jullie, want jullie horen ook overal de woorden van God te spreken. En profetie gaat veel verder. Profetie, en daar kom ik straks op terug, is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Spreek de woorden van God. Dat is de enige gave van de geest waarvan Paulus zegt, probeer die allemaal te pakken. Niet dat we allemaal profeten zijn of helemaal die gave hebben, maar we hebben er allemaal iets van. Woorden van God spreken, dat doet een profeet. En dat doen jullie. Dat hebben jullie gedaan in de kinderen. Woorden van God gesproken, zodanig dat ze ontdekken wie ze zijn. En dan gaan ze staan. En dan worden ze, gaan ze, jullie gaan allemaal je plek vinden joh, in deze gemeente. Je wordt heerlijk. Dus wij hebben geen profeten hier. Ah, jammer. Apostelen heb ik niet gevraagd. Hadden we apostelen hier? Ach, gelukkig. Ja, heel voorzichtig. Heel voorzichtig zijn er echt wel. Profeten zijn hier ook, komen we straks ook op. Maar zijn hier voetjes. En bij voetjes, snappen jullie wel, ga je erop uit, ben je evangelist. Daar hoort ook het sandalen van het evangelie bij als derde stukje van de wapens. Hebben we hier evangelisten? Ja, gelukkig. Het moet wel, want ik hoorde vanmorgen, jullie willen echt iets betekenen voor deze omgeving. En daar gaan jullie ook nog wat, hè? Daar zei jij geloof ik Marcel, iets meer mee aan de slag. Luister dan naar degene die met hun voetjes in de blubber staan. En erop uitgaan. De gave van de geest die bij hoort, want je kunt dat echt niet zomaar. Ik ben ook deels evangelist, hartstikke zwaar, is de gave van het geloof. Je moet zo sterk staan in het geloof. Je krijgt extra geloof van onze Heere God om staande te blijven in een wereld waar je ontmoedigd raakt. Dat hoort bij dag 3. Zijn er handjes in de gemeente? Kom op. Handjes gaan altijd een paar handjes de lucht in. Er zijn toch wel handjes hier? Ja, ja. Dat is een van de lichaamsdelen waar mensen zich vaak in herkennen. Oh ja, ik mag dienstbare handen hebben voor de gemeente. De geestelijke gave die daarbij hoort. Nee, ik ga eerst zeggen, de bediening die daarbij hoort is de herder. De herder zorgt voor de gemeente. Hij strekt zijn handen uit naar de schapen. Af en toe tilt hij er een op de schouder, pakt hem op. Maar de geestelijke gave die erbij hoort, en dat vind ik zo mooi, is de gave van genezing. Onze herders, ik zou hen, als ze, want die komen nog wel eens op. Ja, we hebben een aantal herderlijke types hier enzovoort. En dan zou ik gewoon even willen, oh gaaf. Zorgen zij dat de gemeente geneest. Strekken zij hun handen zodanig uit naar broeders en zusters dat een stuk herstel en genezing plaatsvindt. En dan trek je het herderschap naar het niveau waarop God het wil hebben. Geestelijk herderschap is genezing brengen. Dag 4. Zorg voor elkaar. En dan komen we bij die bijzondere mensen. Het hart en de ziel van de gemeente. Dat zijn de mensen die wonderen kunnen doen. Oftewel, de bediening is wonderdoener, weldoener. Het zijn de mensen die, als je daar naartoe gaat, om eens even te praten. Wauw. Zij vormen het hart en de ziel van deze gemeenschap. En ik kom daar helemaal anders vandaan. Zij bouwen iets. Ze verrichten wonderen, want ze zorgen dat in een gemeenschap die eigenlijk helemaal geen eenheid kan zijn, dat er eenheid ontstaat ook. Dat daar iets bij elkaar blijft. En dat mensen die hier komen, diep in de diepte van deze gemeenschap kunnen kijken en zeggen, wauw, hier draait het eigenlijk om. Die muziek is prachtig. Maar ik kijk in de ogen van die mensen en ik tref iets aan. Ik tref de persoonlijkheid aan van onze Heer Jezus Christus natuurlijk. Want dat is wat je in de ziel terugvindt. Dan krijgen we als zesde dag, hè, dus de tijd waarin we leven, de profeet. Dat zijn de oren, van daar heb ik het over gehad. Dat is de tweede dag, ik had hem niet onder. Dan krijgen we de mond, het overdragen van kennis. En dat is de leraar. En dat kun je, en dat heb ik ook veel gedaan, moet ik tot mijn schade erkennen. Gewoon kennis overdragen. Dat kan. En daar hebben mensen ook vaak behoefte aan. Ze zeggen, heb je mooi gezegd, Corné. Goed zo. Maar in feite bedoel je natuurlijk met het overdragen van kennis, en dat weet u allemaal wel, de ware kennis is het kennen van onze Heer Jezus Christus. En de ware kennis is dat ik iets vertel waar u wat aan hebt. Hoe kon die gozer dat nou weten? Woorden van kennis bijvoorbeeld zijn superbelangrijk. En daaraan herken je de echte leraar. De knieën en de billen, die zitten hier ook. Dat zijn de bidders. Dat zijn de mensen die tijd nemen voor God. De geestelijke gave die daarbij hoort is klanktaal, tongentaal. Ah, kun je weer boeken over schrijven? Oh, nee, wacht even, weet ik veel. Wat is daar ook over gerommeld? En opnieuw zeg ik ja. En daardoor hebben we heel veel weggegooid. Want wat is er mooier dan te zitten bij de Heere God in alle rust en bijna onverstaanbaar met hem in gesprek te zijn. Ik heb vaak geen woorden als ik met de Heer praat. Ik spreek niet in tongen, heb ik nooit gedaan. Die gaven heb ik niet. Maar soms denk je, oh ja, dat is ook dat neurien wat ik aan het doen ben met mijn gitaartje en zo. En dan weet ik niet wat ik allemaal uit. Lekker bij de Heer zitten, dat is dag nummer 7. Ik ga het afronden, jullie moeten maar eens over na gaan denken. En bid met elkaar, als je opbouwt aan deze gemeente, hoe krijgen de geestelijke gaven een plek? Want je hoeft niet ineens met profeten te komen, met apostelen of weet ik veel. Maar de profetische en de apostolische geestelijke gaven horen wel hun plek te hebben. En vooral de profetie, want daar ga ik nu even op terugkomen. Vers 3 van hoofdstuk 14. Dan hebben we dat prachtige hoofdstuk gehad van de liefde. Nou, dan begin ik ook bij vers 1 van hoofdstuk 14. Jaag de liefde na. Dat geldt voor jullie allemaal. Alsjeblieft. Punt 1. Groeien in liefde voor God, voor elkaar, voor de mensen om ons heen. Superbelangrijk. Hij hangt hier niet voor niks. Dat is echt de tekst. En daar heb ik dan vanmorgen over zitten praten. Richt u op de gaven van de geest, vooral op die van de profetie. Nou, iets over die klanktaal. En dan zegt hij in vers 3. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. En dat is wat de Heere God zo ontzettend graag wil. En jullie doen het al. Als jullie een bijbeltekst hebben voor iemand. Zegt hij, dit is nou specifiek een tekst. Die wil ik ze even aan die persoon geven. Kaartje, weet ik veel. Dat is profetie. Dat is woorden van God spreken in mensen. Dus in heel veel gemeentes gebeurt het gelukkig. Alleen we hebben heel veel huivering om het profetie te noemen. Omdat we daar zoveel dingen mis mee doen. Maar oefen je, streef ernaar om te profiteren. Streef ernaar zo straks aan de koffie gaat, om te profiteren. Niet om, nou, wat die Cuné nou weer in de groep gegooid heeft, de helft gooien we weg en dat is misschien wel aardig en weet ik veel. Nee, probeer woorden van God te spreken naar elkaar. Die opbouwend, bemoedigend en vertroostend zijn. En ik geef jullie huiswerk mee, ga dat komende week alsjeblieft een keer doen. Ga zitten, pak die Bijbel en bedenk, want dat is inderdaad de mooiste en puurste vorm van profetie is, welk Bijbelgedeelte kan ik van betekenis maken voor iemand specifiek op een specifiek moment? Dat is profetie. Maar je zult merken dat het dan ook verder gaat. Dat je gewoon woord mag spreken in het alledaagse leven voor mensen die opbouwend, en bemoedigend en vertroostend zijn. Het heeft mij enorm geholpen, want ik ben dus een kritisch mens. Ik zie alles. En als ik leer om die profetische gaven daaraan te koppelen, dan denk ik, oh yes, wat gaaf. Ik hoef alleen maar opbouwend. Ze weten het heus wel. Corné, je hoeft niet overal te zeggen, dat ging, of dat kan ik beter als hoogmoed. Als ik denk, dat kan ik beter. Probeer profetisch te zijn. Ik sluit af. En ik heb het zelf. Ik doe het iedere keer even als ik naar een gemeente ga. Is er een specifieke tekst? Natuurlijk heb ik gebeden voor deze preek. Maar ik heb ook gebeden of ik een specifieke tekst voor jullie meekreeg. Pap, de pop erop. Ga Psalm 147 lezen. Ik ben helemaal niet goed in de psalmen, maar ik probeer ze er steeds meer bij te betrekken. Oh, dat is zo ontzettend mooi. Psalm 145 kwam vanmorgen naar voren en denk ik, wauw. Maar Psalm 147 kreeg ik. En ik heb gewoon de eerste 3 versen gelezen daarvan, die ga ik nu voorlezen, die zijn voor jullie. Die vond ik geweldig. Hij begint met halleluja. nou, dat kon ik ook wel roepen toen ik hier kwam. Van, halleluja, dit is gaaf wat hier gebeurt. Halleluja, hoe goed is het te zingen voor onze God. Hoe heerlijk hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. En die laat ik maar even staan. Dat gaat ver. Ik weet niet hoe diep de wonden hier zijn. Ik weet niet hoeveel gebroken mensen hier zitten. Maar die tekst kreeg ik voor jullie. Zing, halleluja, ga ervoor. En de Heer bouwt en er komt genezing voor de gebrokenen en verzorging van diepe wonden. Dank jullie wel. Ik ga zitten. Nee, ik ga niet zitten. Ik ga bidden. En dan doe ik gelijk de zegen daarachteraan. En dan komt het slotlied wat we met elkaar zingen. Dus jullie mogen wat mij betreft al gaan staan tijdens het bidden. Want Heer, wat is dat gaaf om hier te staan met deze broeders en zusters. Om samen te weten dat we uw kerk zijn, uw lichaam. Ja, we hebben allemaal onze gedachten daarover, maar we hebben allemaal onze plek daarin. Dank u wel. Heer, en u... Ja, u vormt ons en u houdt van ons en u geeft ons alle gaven die maar nodig zijn om ook deze groep te laten groeien en verder te ontwikkelen. Dank u wel voor alles wat u geeft. En ik bid dat dat echt wordt opgepakt, dat we met het volledige pakket van uw gaven aan de slag mogen gaan. En persoonlijk en als gemeente en als omgeving hier mogen groeien in u. Ik wil u zegenen. Ik wil u zegenen met de woorden van onze Heer Jezus Christus. Hij zegent u. Hij beschermt u. Hij verlicht de weg die jullie gaan. Hij geeft jullie bemoedigende woorden en woorden van vrede om zelf te aanvaarden en om uit te delen aan de mensen om u heen. Amen.